Geliefde gemeente, het leven heeft een begin. Elk leven heeft een begin, behalve Gods leven. Verder heeft elk leven een begin. Maar niet alleen een begin, het gaat ook verder. Het leven wordt ook onderhouden. Dus als je geboren bent, of als je eigenlijk nog voor je geboorte, dan begint dat leven. Maar dat leven dat blijft ook en dat moet steeds voeding krijgen en lucht om te kunnen blijven leven, te kunnen groeien. En dat geldt voor elk leven. Het moet beginnen en het moet onderhouden worden. Dat geldt voor het leven in de schepping, dat geldt ook voor het leven in het geestelijke. Ook het geestelijke leven heeft een begin. Zoals de verloren zoon het ook zegt, ik was dood en ik ben levend geworden. Geestelijk leven heeft een begin. Maar niet alleen een begin, dat moet ook verder gaan. Het moet ook onderhouden worden. Daarom heeft de Heer Jezus twee sacramenten gegeven. Het ene sacrament zegt, het leven begint een keer. Door Gods genade komt er leven. Dat zegt de doop. En omdat het leven maar één keer begint, is er ook maar één keer de doop. De doop die zegt, je hoort bij God. Hebben we ook gehoord, het is niet vanzelfsprekend dat je dan ook in de praktijk van je hart bij God hoort. Maar het is wel wat de doop zegt. De taal van de doop is, je hoort bij God. Maar dan zegt de Heer ook, ja, dat is niet het enige. Het is niet dat je maar eenmaal bij mij hoort en dat is het dan. Nee, dat moet ook onderhouden worden, dat moet voortgaan. En daarom geeft God nog een sacrament en dat is van het avondmaal. En dat is niet één keer, juist niet. Dat moet herhaald worden. Telkens weer is daar het avondmaal om te laten zien dat geestelijke leven, dat wil God onderhouden. Zodat het kan blijven. En zodat het kan groeien. Dus zo geeft God twee sacramenten. Het sacrament van het begin van het geestelijk leven en het sacrament van de voortgang van het geestelijk leven. Nou, de doop, daar hebben we het over gehad vanuit zondag 26 en 27. En nu komen we dan bij het heilig avondmaal. Daar gaan we nu van lezen, vanuit zondag 28, vraag 75 en 76. Vraag 75 en 76. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heeren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker van de Heere, als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus, uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovige hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarnaast door de Heilige Geest die én in Christus én in ons woont, zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden dat wij, ook al is het zo dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Tot zover. De betekenis van brood en wijn. Daar gaat het hier over. Het waren twee heel lange antwoorden. Er komen nog een paar heel lange antwoorden. Het kan best wel ingewikkeld zijn, maar waar de catechismus mee begint, is eerst maar kijken, wat zien wij, wat gebeurt er en wat betekent dat? Hoe de Heere daarmee werkt, dat komt dan hierna. Maar het eerste is dus, er staat een tafel, brood en wijn. En wat zien we daar dan? En wat gebeurt er daar dan? Wat betekent dat? De betekenis dus van brood en wijn. Drie gedachten. Op de tafel. In de hand. En in de mond. De betekenis van brood en wijn. Op de tafel. In de hand. En in de mond. Dus als eerste brood en wijn op de tafel. De Heer Jezus heeft het heilig avondmaal ingezet. Dat is een van de redenen dat wij spreken over het heilig avondmaal. Een avondmaal dat speciaal afgezonderd is. Geheiligd. Afgezonderd van de wereld. Het is geen gewone tafel, geen gewone maaltijd. Geen, ja, alledaagse maaltijd. Maar het is een geestelijke maaltijd die afgezonderd is voor de dienst van de Heere. Het heilig avondmaal, het geheiligde avondmaal, daar ga je dan ook met eerbied mee om. Je kunt zeggen, alles is van de Heere. Maar dit is in het bijzonder van de Heere. Dit heeft hij als iets bijzonders gegeven dat heel erg spreekt van hem. Heilig avondmaal. Dat woord heilig alleen al. Dat kan voor ons tegelijk betekenen dat het heel ver van ons afstaat. Dat hoeft natuurlijk niet. Want de doop wordt ook genoemd de heilige doop. En dat vinden we vaak wel gewoner. En het huwelijk heet ook in het formulier de heilige staat van het huwelijk. En er zijn niet zoveel mensen die zeggen, ja, maar ik ben er niet goed genoeg voor, ik mag niet trouwen. Dus bij het heilig avondmaal hebben we terecht een besef, het is heilig, het is van God. Maar dat betekent niet dat je dan moet zeggen, dan kun je er niet bij. Nee, de Heere zegt, het is afgezonderd, het is wel echt iets van mijn koninkrijk. En juist bij het avondmaal, dan is dat voor de gelovigen. En niet voor de ongelovigen die er niks van snappen. Maar het is dan wel voor alle gelovigen, niet voor speciale gelovigen, niet voor gelovigen die goed in hun doen zijn. De gelovigen die er op dat moment bij kunnen. Zo begint het formulier, of de catechismus. Dat Christus mij en alle gelovigen het bevolen heeft. Alle gelovigen, dus niet extra hoge gelovigen. Niet de gelovigen die een goed gevoel hebben op dat moment. En de volgende keer dan is misschien weer wat minder en dan ga je niet. Nee, de Heer heeft gezegd, alle gelovigen. Daarvoor is het avondmaal. Het is tegelijk niet voor de ongelovigen. Er staat niet dat dit ingezet heeft voor alle kerkgangers. Dat dit ingezet heeft voor alle mensen. Het is de tafel voor degenen die het begrijpen. We hopen nog wel op te letten van ja, waar moet je dan bij jezelf op letten? Hè? Wat zijn dan de criteria die de Bijbel geeft? Wanneer kan het en wanneer kan het niet? Maar nu alleen vanuit het begin van antwoord 75 moet er even de vinger bij leggen. Het is de tafel voor alle gelovigen. En waarom nu voor de gelovigen? Wat betekent het eigenlijk als je een gelovige bent? Ben dan beter dan anderen? Heb je voorrang boven anderen? Dat is niet de kern. Je moet zelfs zeggen, een gelovige die weet dat hij niet beter is dan anderen. Die weet misschien wel beter dan een ander dat hij slecht is. Wat is nou een gelovige? Dat is iemand die geleerd heeft te geloven. Dat is iemand, je zou ook kunnen zeggen, die geleerd heeft te kijken. Te kijken met andere ogen. Het geloof, zegt Paulus, is een bewijs van de zaken die je niet kunt zien. De dingen die je niet kunt zien met de gewone ogen, die zie je wel door geloofsogen. U herkent dat denk ik allemaal wel. Vergeleken met mensen die zeggen, ja, geloof, dat is echt niks voor mij. Ik kan niet geloven dat God bestaat. Terwijl u denkt, ja, maar hoe kan dat eigenlijk? Ik sprak van de week nog iemand die zei, als ik dan naar de sterrenhemel kijk, dan voel ik wel iets van het ontzaglijke, van het onbegrijpelijke van God. Ik kan begrijpen dat mensen zich met die sterrenhemel wel verloren voelen of zo. Maar hij zegt, ik kan niet begrijpen dat mensen dan nog geloven dat er geen God is. Hoe kan dat? Hoe kun je om je heen kijken, nu ook met deze lente die weer komt en al die krokussen eerst en nassen daarna en de tulpen nu en de bladeren aan de bomen en al die dingen. Hoe kun je dan geloven dat er geen God is? Je kunt eigenlijk niet naar deze wereld kijken en totaal geen idee hebben van God. Dat is een zegen als je dat geleerd hebt. Zo, je kunt zeggen, door die lenteboden en door die sterrenhemel heen te kijken en zeggen, daarachter is God. Er zijn mensen in deze wereld, die zeggen, dat zie ik totaal niet. Als ik naar deze wereld kijk, dan zie ik deze wereld, dan zie ik sterren, en dan zie ik planten, en dan zie ik bomen. Verder God, jij, ik weet niet van God. Dan heb je dus geleerd te kijken met andere ogen. Dat is het geloof in algemene zin. Dat is niet hetzelfde als het zaligmakende geloof. Al is het een voorrecht. Dat je weet dat God bestaat. En dat je, om zo te zeggen, ziet dat God bestaat. Door alles heen. Dat is wel een voorrecht, want anderen hebben dat niet. Dus een gelovige is iemand die heeft ogen gekregen om iets te zien wat je niet kunt zien. Ik zei al, dit in de schepping, dat is in algemene zin. Maar nu vraagt God van ons dat wij geloven in bijzondere zin. Dat wij geloven in de Heer Jezus. En dan valt er ook onderscheid tussen al die mensen die in God geloven. Er blijken twee groepen te zijn. Mensen die persoonlijk geloven en die dat niet hebben. Dan moet je nog verder ogen krijgen om iets te zien wat je niet kunt zien. Niet alleen de schepper zien, maar ook de verlosser zien. Niet alleen zien dat God alles gemaakt heeft, maar ook zien dat God je wil redden. Daar moeten je ogen voor opengaan. De ogen van je ziel, de ogen van je hart. En juist bij het avondmaal wordt dat zo duidelijk. Het avondmaal, daar laat God ons iets zien. En ik heb het al even genoemd. En we hebben het natuurlijk ook vaak genoeg genoemd en gezien. Ik denk dat de kinderen het ook al weten. Het avondmaal, wat zie je dan? Een tafel met stoelen. Wat zie je nog meer? Een wit kleed erop. Dat kleed, dat spreekt ook van de heiligheid. En dan op dat witte kleed staan een schaal en een kan. Een schaal met brood en een kan met wijn. Nou, en daar gaat het om, hè? Dat is de kern. Brood en wijn. Dat is wat God vooral laat zien. En er staat niet in de Bijbel dat die wijn per se in een kan moet zitten. Dat die brood per se op een schaal moet liggen. Maar er staat wel, er moet brood zijn en wijn. Dat is waar het echt om gaat. Dus wat zie je als je naar de avondmaalstafel kijkt? Brood en wijn. Is dat wat je ziet? Of kijk je verder? Ja? Ja, ik weet wat het betekent. Had je dat ook gedacht? Weet je wat het betekent? Ik weet dat brood, dat gaat niet gewoon om het brood, dat gaat ergens anders om. Dat gaat om de Heer Jezus. En die wijn ook, dat gaat ook om de Heer Jezus. Dat brood, dat gaat over het lichaam van de Heer Jezus. En het wijn over het bloed van de Heer Jezus. Precies. Dat is zo, dat weet je. Je weet, dat brood, dat vertelt dat het lichaam van de Heer Jezus verbroken is. En de wijn die zegt dat het bloed van de Heer Jezus gegoten is. Vooral van het kruis af. Dat bloed is vergoten. Dat zie je hier als het ware voor ogen. Dus je kunt zeggen, nou ik weet het. Ik weet dat het om meer gaat dan alleen brood en wijn. Ik weet wat erachter zit. En denk nog even aan wat ik net vertelde in deze wereld om ons heen. Je ziet de bomen en je ziet de narcissen en je weet daarachter zit iets anders. Daarachter zit God, de schepper. En zo zeggen we hier, we zien daar brood en wijn, daarachter, daar zit het werk van de Heer Jezus. De verlosser, de zaligmaker. Dat weten wij. Geloven wij het ook? Zien wij het ook? Ik denk dat je dat uit de natuur ook wel kent. Dat je vaak genoeg hebt dat je helemaal niet aan God denkt. Als dan een ander zegt, kijk, dit alles is gemaakt door God. Zeg je, ja, dat weet ik ook wel. Dat geloof ik ook wel. Maar als die ander dan je vraagt, en dacht je daar net ook aan? Zag je dat net ook zo? Zeg je, nee, helemaal niet. Ik keek gewoon omheen en ik vond fijn de zon scheen. Ik hoorde de vogels fluiten. Ik dacht helemaal niet aan God. Dus je wist het wel, maar je zag het niet. En zo kan het met avondmaal ook zo goed zijn. We weten het allemaal. Het gaat om het lichaam en het bloed van Jezus. Wat hier op deze tafel staat, dat zegt iets over wat er ooit gebeurd is aan het kruis. Dat weten we. Maar zien we het ook? Om het te zien, heb je geloof nodig. Er doorheen kijken. En dat je het gaat beseffen. Het is echt zo dat het lichaam van Jezus verbroken is. En dat het bloed vergoten is. En je kijkt er nog verder achter. En je zegt, wat ligt daar een wonder in? Het is iets wat ik nou precies nodig heb. Want dat bloed van Jezus is vergoten voor mijn zonde. En het lichaam is verbroken voor mijn zonde. Moet je zien met geestelijke ogen. Aan de ene kant kun je zeggen, er kunnen alleen maar mensen aan het avondmaal komen die dat geleerd hebben. Die dat besef diep in hun hart hebben wie nou de Heer Jezus is. En hoe nodig ze dat bloed hebben. En wat een zegen daar ligt. En dat ze de Heer Jezus daarin zijn gaan lief krijgen. En tegelijk. Het is niet iets wat je vanzelf blijft zien. Dat moet ook weer vernieuwd worden. Een gelovige is niet iemand die altijd op afroep kan geloven. Altijd zegt, nou ja, natuurlijk geloof ik. Dat is niet natuurlijk. Dat is heel bovennatuurlijk als je gelooft. Dat is een groot wonder. Dus dat moet ook weer vernieuwd worden. En dan kan het wel zijn dat je zegt, ja, ik zou het zo graag weer willen geloven. Weer heel persoonlijk, dat ik door alles heen mag zien op Jezus die gekruisigd is. Ik weet, met mijn verstand weet ik dat ik hem nodig heb en dat ik in hem het leven heb. Maar ik wil het zien, ik wil het weten in het diepst van mijn hart. Nou, dan zegt de Heer, kom nou eens. Daar vergeef ik ook dat avondmaal. Kijk, nou zie je brood en wijn. En weet je nog wat het was? Ja, dat weet ik nog wel. Nou kijk dan, zegt de Heer als het ware. Kijk dan goed. Dan moet je niet tevreden zijn met dat je het in theorie weet, maar je moet kijken en overdenkend kijken. Dus kijken en het op je in laten werken. Zoals het ook is met een preek. Als je naar de kerk gaat, dan hoor je een preek. En dan kun je gewoon die preek over je heen laten komen. En dan kom je thuis en dan zeg je, nou ja, er waren 3 punten. En de dominee heeft ook nog wat nieuws gezegd. Dat had ik eigenlijk nog nooit zo gehoord. Dat was, vond ik wel apart. Of, nou, dit keer had hij niks nieuws gezegd. En dan heb je het weer gehad. Dan kun je het weer wegzetten. Dat was dan de preek. Maar dat is natuurlijk nooit de bedoeling. De Heere laat preken, zodat je zult luisteren. Dat je zult horen, Heere, wat hebt u mij nou te zeggen? En zo geeft God ook het avondmaal. Heere, wat hebt u mij nou te zeggen? Je zou zeggen, elke keer hetzelfde. Elke keer brood en wijn. Ja, maar dan heb je het ook nodig om dat te gaan ontdekken, weer te gaan ontdekken. En wat wil God daarin laten ontdekken? In het zien van dat brood en wijn. Ik lees u voor wat de catechismus zegt. Na het lettertje A in vraag 75. Eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Dus je wordt meegenomen aan die tafel en het is alsof de Heer zegt, zie het? Zie je brood en wijn? Ja, ja, natuurlijk zie ik dat. Zie je dat het brood gebroken wordt? Ja, natuurlijk zie ik dat. Dat kan iedereen zien. Weet je het zeker dat het brood gebroken is? Ja, dat weet ik zeker. Dat, als je dat kunt zien, dan is het toch zo. Nou zegt dan de Heer, zo zeker is het. Dat Christus aan het kruis gestorven is. Weet je zeker dat er wijn uit de beker of uit de kan in de beker gaat? Weet je zeker dat er nu wijn in die beker zit? Ja, dat weet ik zeker. Nou, net zo zeker is het dat het bloed van de Heer Jezus aan het kruis gevloeid is. En dat niet alleen. Niet alleen dat het gebeurd is, maar ook dat er een zegen in is. Het is zo zeker dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zo zeker is het dat Hij voor onze zonden gestorven is. Zou het zo zijn? Zou het echt zo kunnen zijn dat Hij voor mijn zonden wilde sterven? Zou het echt zo kunnen zijn dat mijn zonden vergeven kunnen worden? Ik kan het haast niet geloven. Voor mij, weet je wel wie ik ben? Voor mij, weet je wel wat ik gedaan heb? Hoeveel zonden er zijn. Hoe lang al die jaren. Hoe diep de zonde zit. Dan zit de zonde zo diep. En dan denk ik, ik krijg die er nooit uit. En het zit overal. Bij alles wat ik denk en bij alles wat ik zeg. En iedere seconde en overdag en 's nachts. Kan niet geloven. Dat het bloed van Christus daarvoor genoeg is. Maar het avondmaal zegt, weet je zeker dat er brood en wijn is? Zo zeker is het dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Als je geen reden hebt om te twijfelen aan je ogen, wat je ogen zien, heb je ook geen reden om te twijfelen aan dat woord. Het is echt waar dat Jezus Christus niet maar zo gestorven is. Maar gestorven om zondaren zalig te maken. En u zegt de Heere dat Hij dat avondmaal wil gebruiken voor de gelovigen wat weer te willen laten geloven. Dus ja, ik mocht het geloven. Ik mocht geloven in de Heere Jezus, maar ik kan het haast niet geloven. Ik kan het geloof niet vasthouden. En ik kan het steeds minder goed begrijpen. Want steeds lelijker zijn de zonden. En dan denk ik, hoe kan het nou? Eerst dacht ik het kan en nu denk ik, het kan haast niet. Daarom zegt de Heere tegen zijn gelovigen, het is echt waar dat het ook voor u is. Net zo zeker als het voor je staat, zo zeker is het dat het voor u was. Het is geschied, niet zomaar, maar voor uw zonde. Het brood op de tafel. Is dat brood? Dat is bedoeld om ons zicht te geven op wat toen gebeurd is. Het was het eerste. Tweede. Het brood in de hand. Wat gebeurt er eigenlijk met dat brood en wijn? Blijft dat staan op die tafel? Nee, hè? Er gaan mensen om die tafel zitten om te gaan eten. En dan wordt dat brood hen aangereikt. Nou goed, in onze kerk wordt meestal die schaal rondgedeeld. Er zijn ook kerken waar het aangeboden wordt aan iedereen. Daar gaat ook wel iets heel moois van uit. Ik geloof ook vanuit de instelling van het avondmaal dat het niet per se hoeft. Maar het is wel goed om te bedenken dat eigenlijk iedereen die aan die tafel zit, die krijgt het aangereikt. Al is het dan van de buurman of buurvrouw. Tenminste, je kunt zeggen via via. Maar de predikant die reikt de beker aan en die reikt de schaal aan. En de bedoeling is dat het dan ontvangen wordt, aangenomen wordt. Je ontvangt een stukje brood, je ontvangt een slok wijn. Wat betekent dat nu? Waarom kun je eigenlijk niet genoeg hebben alleen maar naar kijken? Omdat de Heer het ook echt wil geven. Brood en wijn, die zijn toch bedoeld om te eten en te drinken. Dan moet je dus aannemen. En als je het aanneemt, dan zeg je, ja, ik geloof dat dat stukje brood voor mij was. Ik geloof dat die beker wijn voor mij was bedoeld, zodat ik ervan kon drinken. En zodat ik er iets aan heb. Nou zegt de Heer, zo is het nou precies bij de Heer Jezus. Dat is niet alleen iemand om van afstand naar te kijken. Dat je mag zien, ja, daar is het gebeurd. Heel vroeger, 2000 jaar geleden. En toen was het genoeg voor de zonde van de hele wereld. Nee, het is niet alleen iets voor daar, het is voor hier. Christus ontvangen. Christus eten en drinken. Zo heeft de Heer Jezus het zelf ook gezegd in Johannes 6. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dus de Heere zegt, ik wil mezelf uitdelen. Ik wil mezelf aan u en aan jou geven. En het geloof neemt hem aan. Ja, Heere, u komt tot mij en ik wil u hebben. En ik mag u hebben. En als je de Heer Jezus krijgt, dan krijg je alles van hem erbij. Maar waarom zou je nou de Heer Jezus aanvaarden? Wat heb je eraan? Als je nou kunt zeggen, het is voor mij. Nou, hoe is dat met eten? Als je straks aan tafel gaat zitten. Een moeder geeft je een boterham. Waarom zou je eigenlijk die boterham aannemen? Waarom laat je die niet gewoon in de hand van je moeder? Ze geeft zo'n boterham en je zegt, dank u wel. Wat ga je dan met die boterham doen? Mag hij opeten? Waarom zou je hem eigenlijk opeten? Nou, als je nou nooit zou eten, dan zou je op een gegeven moment honger krijgen, nog meer honger krijgen, nog meer honger krijgen. En dan zou je uiteindelijk sterven. Dus je eet om te kunnen leven. En waarom zou je dan de Heer Jezus eten? Waarom zou je eten van de Heer Jezus? En drinken van de Heer Jezus? Om te leven. Ik zal voorlezen wat de catechismus erover zegt. Dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft. Als ik het brood en de drinkbeker van de Heere, als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van de Heere van Christus, uit de dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Dus dat hij mij spijst en laaft, dat betekent dat hij mij voedt en te drinken geeft met zichzelf. Met zijn lichaam en bloed tot het eeuwige leven. Wie Jezus ontvangt, ontvangt het leven. Zo hebben we het toch ook gelezen. Vers 54, Johannes 6. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En als je niet hebt, heb je geen leven. Als je geen brood eet en geen andere dingen eet, dan moet je sterven. Als je de Heer Jezus niet eet, dan moet je sterven. Daarom staat er in vers 53. Tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Zonder de Heer Jezus heb je geen leven, geen zielenleven en geen eeuwig leven. Met de Heer Jezus wel. Leven voor je ziel nu. En leven dat blijft tot in de eeuwigheid. En dan mag je vooruitkijken en zeggen, nee, ik weet, Jezus leeft en ik leef met hem. Jezus leeft voor altijd en ik leef ook voor altijd. Als de dood soms zo kan aangrijpen, als je er bang voor bent, als je denkt, ja, straks moet ik ook sterven, straks gaat het met mij net zoals met die of met die. Ja, wat dan? Wat als ik sterven moet? Oh, er is één antwoord op, leven. Het leven van Christus. En hij zegt, dat krijg je. Als je mij aanvaardt, dan krijg je het leven. Dan zal je ziel leven. Dat hoef je niet aan te twijfelen. Ja, ik wil wel geloven dat er bij God eeuwig leven is. Ik wil wel geloven dat het goed is in de hemel. En ik kan wel eens, als we dan Psalm 42 zingen, dan kan ik wel eens ook verlangen. God is levens, ach wanneer zal ik nader voor uw ogen en in uw huis uw naam verhogen. Ik weet dat het goed is in de hemel en ik weet dat het eeuwig is, maar zou het voor mij zijn? En zeker als het dan op aankomt, als je ziek wordt en de dokter heeft gezegd, ik kan niks meer voor je doen. Of misschien wel niet meer. Als het sterven dichtbij komt, zou het echt goed kunnen gaan? Of zou je toch nog omkomen? Als de duivel tegen je zegt, voor jou kan het niet. Geloof maar niet dat God zich over jou wil ontfermen. Het zal vast zo zijn, dan ben je bijna bij de hemel. En dan loop je toch al mis. Dan grijp je er toch nog naast. Je komt er niet, je komt er nooit. Maar kijk eens, zegt dan de Heer, tegen degene die in hem gelooft. Ja, geloven. Ja, maar dat geloven is zo zwak. Ja, maar geloven. Dat je het toch gezien hebt. Dat je door alles heen echt gezien hebt. Wie Jezus is, en hoe hard je hem nodig hebt. En hoe je naar hem verlangt. En hoe hij voor jou alles wilde zijn. Dat geloof. Ook al zeg je, ja, maar ik kan er bijna niet meer bij. En ik kan een heleboel dingen niet geloven. Of niet op mezelf toepassen. Hij zegt tegen zo iemand, kom, kleingelovige, kijk eens. Kijk eens wat er gebeurt. Wat doe je nou eigenlijk? Dan zit je aan het avondmaalstafel en dan neem je een stukje brood. Doe je het echt? Heb je brood in je hand? Ja, dat voel ik. Waar heb je dat vandaan? Heb gekregen. Waar heb je dat voor? Om te leven. Nou zegt hier het uit de catechismus. Zo zeker is het dat je ook dat eeuwige leven krijgt. Net zo zeker is dat jij het in je hand ontvangt. Zo zeker is dat je het in je ziel ontvangt. Net zo zeker is als dat je leven kunt, dat je verder kunt met brood. Zo zeker is dat je leven kunt, dat je eeuwig leven kunt met Christus. Niet alleen anderen. Ook u. En dan, als je het ontvangen hebt, wat doe je dan met het brood? Komen onze laatste gedachten. Brood en wijn in de mond. Het brood staat er. Je neemt het aan. Je brengt het naar je mond. En dan ga je het eten. Nou, misschien zijn er wel eens kinderen die zich hebben afgevraagd hoe nou dat brood smaakt van het avondmaal. Dat is helemaal niet zo spannend. Het is gewoon brood. Gewoon wit brood. En als je dan aan het avondmaal zit, dan proef je gewoon wit brood. En dat eet je net zoals ander brood. Wat gebeurt er dan met dat brood? Dat slik je door en dat gaat naar je maag en dat gaat naar je darmen. En dan? Nou, dan komen de voedingsstoffen in je bloed. En de voedingsstoffen van dat brood, daar kun je mee werken. Maar misschien kunnen er ook spieren van gebouwd worden. Sommige onderdelen van het brood komen in jouw lichaam. Die worden onderdeel van het lichaam. Eiwitten uit het brood, die zitten dan op een gegeven moment in de cellen. Jouw lichaam is, je zou kunnen zeggen, ons hele lichaam is opgebouwd uit ons voedsel. Alle dingen, alles, onderdelen van ons lichaam, die zijn ooit voedsel geweest. Dus ons lichaam en dat voedsel, dat wordt één. Zo is het geestelijk. Dan gaan we naar vraag 76. Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Dus dan wordt er naar gevraagd dat laatste. Dat je het ook echt gaat eten en drinken. Wat betekent dat? Er staat dit niet alleen met de gelovige hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen, daar de vergeven zonde en het eeuwige leven krijgen. Dat zijn die twee dingen die genoemd zijn in vraag 75. Het is de vergeving van zonde. Als je daar brood en wijn ziet staan op de tafel en je zegt het bloed van Christus is vergoten. Dat was het eerste. Tweede, het eeuwige leven. Ik mag het aannemen als het leven van God voor mij. Dat is niet het enige staat hier. Maar er is iets anders. Maar ook daar benevens, daarnaast, door de Heilige Geest. Die en in Christus en in ons woont. Zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dus eten en drinken van Christus betekent, je wordt met hem verenigd. Het is nog even terug naar het brood. Als je brood eet, dan komt dat in je lichaam en wordt het in je lichaam opgenomen en dan wordt het met jouw lichaam verenigd. Nou, dat gebeurt geestelijk ook. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Vers 56 van Johannes 6. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Dat is misschien wel het grootste geheim. Dat is ook waar we het minst over denken. Het minst op ons in laten werken. Maar dat is wel wat de Heer ook wil bedoelen, wil op ons hart drukken. Het is echt zo dat degene die van Christus is, één wordt met Christus. Je ziet Christus niet alleen op afstand, op Golgotha, 2000 jaar geleden. Je ziet Christus niet alleen dichtbij dat je mag ontvangen, als het ware in je handen. Maar Christus komt zo dichtbij dat hij in je wil wonen en zich met je wil verenigen. Eén met hem. Door zijn Heilige Geest. Het is niet iets gewoons. Het is een groot geheim. Het is een geestelijk, goddelijk geheim. En daarop staat er, het is de Heilige Geest. Het is alleen de Heilige Geest die dat kan werken. Dus wie gelooft in de Heer Jezus, is één met de Heer Jezus. Een hele diepe, je kunt ook zeggen op een bepaalde manier onzichtbare, geestelijke manier. Wat houdt het dan in, één met hem zijn? Eerst wordt er nog iets genoemd van het wonder. Al is het zo dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. Ook al is het waar, het lichaam van de Heer Jezus is echt heel ver weg. Is in de hemel, daar kunnen wij niet bij. En toch staat hier, omdat Jezus God is, zijn we toch één met hem. Net zoals een man en vrouw in het huwelijk één zijn. Vlees van zijn vlees en been van zijn been. Dat wonder. Maar wat betekent dan dat wij door één geest, zoals leden van het lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Verenigd met Christus betekent je hebt één geest. De geest van Christus in de hemel is dezelfde geest in mijn ziel. Eeuwig met hem leven. Eeuwig met door hem geregeerd worden. Kun je dat merken? Ja, dat kun je merken. Als je verenigd wordt met Christus, krijg je een verlangen dat gaat passen bij Christus. Je krijgt een besef dat past bij hem. Een besef van geestelijke dingen. Je gaat belangrijk vinden dingen die God belangrijk vindt. Je gaat lief hebben datgene wat God lief heeft. Je gaat haten datgene wat God haat. Je gaat je diepe afhankelijkheid beseffen. Je wil ook niet meer je eigen keuzes maken. Je eigen wegen gaan. Je voelt, ik kan het ook niet zelf. Ik kan niet zelf geloven. Ik kan niet zelf me bekeren. Ik kan niet zelf mijn weg vinden. Ik kan niet zelf mezelf verbeteren. En ik kan al helemaal niet zelf in de hemel komen. Ik heb u altijd nodig. Dag en nacht. Voor lichaam en ziel. Die vereniging, die gaat ook een ander merken. Ik las vandaag in een blaadje van Friedrichstieme een verhaal van een vrouw. En ik had het verhaal nog niet gelezen, maar er stonden een paar foto's van die vrouw. Ach, wat een vriendelijke vrouw is dat. Heel anders dan de gezichten van een aantal vrouwen een pagina ervoor. De pagina ervoor ging het over evangelisatie in de gevangenis. En er stond zo'n foto van een groep van een stuk of 10, 12 vrouwen, 15 misschien. En die, daar straalde een bepaalde rauwheid uit. Maar die ene vrouw op die volgende pagina, die straalde vriendelijkheid uit. Maar toen ik dat verhaal las, toen dacht ik, is dat dezelfde vrouw? Een vrouw die door haar moeder mishandeld was. Een vrouw die zelf verslaafd was aan alcohol en die haar eigen kinderen verwaarloosde en mishandelde. Zo heeft ze jarenlang geleefd, totdat de Heer in haar leven kwam. En het licht ging stralen in haar hart. En dat ging nu stralen door haar heen. En ik denk dat, als je eerder een foto van diezelfde vrouw gezien, dat die erg leek op die vrouw in de gevangenis. Hard. Donker. En nu zag je een vrouw, daar straalde zachtheid en vriendelijkheid uit. En je kon zien, er is een andere geest in haar. De geest van Christus, die woonde in haar. Die had begon haar te vernieuwen. Dus ja, ook anderen zullen er iets van kunnen zien. Denk ik ook aan de situatie op straat een paar jaar geleden. Er kwam een jonge vrouw naar onze kraam toe lopen. Van chauffeur. En degene die daar de leiding had over het evangelisatiewerk. Die zag een vrouw op zich aflopen. En toen ze bij hem kwam, toen zegt hij, jij bent een christen. En zo, vrijmoedig was ik nooit om dat direct te zeggen. Maar hij zei het zo zonder omwegen. Jij bent een christen. En die vrouw, zulke ogen. Hoe weet u dat? Hij zegt, ja, dat kan ik aan je gezicht zien. Daar zegt die jonge vrouw. Hoe kan dat? 3 maanden geleden was ik hier bij jullie kraam. Toen heb ik een Bijbel van jullie meegekregen. En ik geloofde nooit in God, maar ik ben de Bijbel gaan lezen. En ik mocht geloven in de Heer Jezus. En nu kom ik voor het eerst hier om te vertellen wat ik geleerd heb. En nu zegt u dit. Ze was veranderd. De liefde van de Heere, die straalde door haar heen. Verenigd met hem. Dan begin je dat beeld van Christus te dragen. Maar ja. Hebt u het ook wel eens? Hij zegt, nou was dat maar zo. Ik zou willen dat je op elke foto van mij kon zien, daar is een christen. Want ik zou op straat aangesproken worden, ja misschien mijn rok dan, maar anders. Ik zou willen dat het zo was, dat nou dat werk van Christus zo door me heen straalt, dat anderen het konden zien. Ik kan het zelf in elk geval lang niet altijd zien. En het is ook lang niet altijd zo vol. Kijk, het is wel zo, wie van Christus is, is een nieuw schepsel. Er is voorgoed iets veranderd. Maar je kunt zo weer terugvallen in jezelf, in je oude patroon. Dat een ander moet zeggen, dit is veel meer van jezelf dan van die Heilige Geest van God. Je lijkt nu veel meer op je oude vader Adam dan op je nieuwe meester Christus. En daarom heb je het ook zo nodig dat je uit Christus leeft. Dat je veel van Christus ontvangt. Maar je zou kunnen zeggen, dan begint het met het boodschap. Dan begint het met dat God dat je op het hart gaat drukken. En dat hij zegt, het is waar, je hoort bij mij. Daarvoor geeft hij nou het avondmaal. Ook voor mensen die zeggen, ik zie veel te weinig. Oh, ik weet wat ik in de Heer Jezus gevonden heb. Maar ik kan niet zeggen dat een ander het in mij kan vinden. Kijk, zegt de Heer, dan laat ik het je zien. Dan laat ik het je proeven. Dan laat ik het je voelen als het ware in je slokdarm. In het teken van het brood. Die diepe betekenis van het werk van de geest. Dat het echt zo is. Even zeker. Als nu dit brood een onderdeel wordt van jouw lichaam. Zo zeker is het dat je één wordt met Christus. Dat je één bent met Christus en meer met hem verenigd zult worden. Zo zeker is het dat het werk van de Heer Jezus niet voor niks is. Er gebeurt wat. Er gebeurt wat met het brood. Er gebeurt ook wat met Christus zelf. In je leven. Je verandert. Dat gaat hij verzekeren. Maar wat hij nou verzekert, waarvan hij zegt, dit is zo, dat ga je ook zoeken. Als je oplet. Als je gelooft. Dan zeg je, Heer, dan hebt u dit laten zien. Ik moet het weten, ik moet het zeker weten. Ik moet het hebben, ik moet er dichtbij leven. Nou, zegt de Heer, dat is nou precies de bedoeling. Als je dan voelt dat je zo ver bij mij vandaan gaat. Als je voelt dat je zo leeg bent, ik wil ook graag dat je het zoekt bij mij. Weet wat je in Christus hebt. Omdat je meer in Christus zult vinden. Je bent één met hem. Laat je dan ook verenigen met hem. Je hebt het in hem gevonden. Ga dan ook meer in hem zoeken. Jij mocht het in hem zien. Verlang dan dat anderen het in u zien. Zo verzekert Christus het aan al zijn gelovigen. Zonder het geloof heb je aan dit alles niets. Zonder het geloof kun je Christus niet ontvangen. Dan kijk je er naar als het ware door een glasplaat heen. Je kunt er niet bij. Het is alleen het geloof dat je brengt bij Christus. Het geloof waarin je de Heilige Geest kunt ontvangen. En dus daarom, zoals we daar nog op terecht zullen komen, daarom is het avondmaal niet zomaar om maar gewoon aan te gaan zitten. Maar als je dan zegt, ja, maar dat geloof heb ik juist niet. Moet ik dan maar thuis blijven als het avondmaal is? Kan er toch niks mee? Dan blijft het toch zo dat de Heer daar laat zien. Er zijn ook mensen die geloven niet dat God bestaat. En dan kun je tegen zeggen, joh, maar kijk nou eens om je heen. Kijk eens hoe alles groeit. Kijk eens hoe vogels vliegen. Kijk eens hoe wonderlijk. Dat komt toch zomaar niet nergens vandaan. Je kunt mensen meenemen en laten zien. Kijk eens om je heen. En daarachter is God. En zo kun je ook zeggen, als je nou niet gelooft, word je toch meegenomen in de kerk. En er wordt gezegd, kijk nou eens. Ja, maar ik zie het niet echt. Toch moet je kijken. Toch moet je kijken en biddend kijken. En zeggen, Heere, nou staat het daar. En dan zijn er mensen die ontvangen het en die eten het. En ik mis het. Wilt u het me nou leren? En ik zou bijna zeggen, daar moet je niet weglopen. Totdat je ogen ervoor geopend worden. Zo wil de Heer het ook zegenen als je in de bank moet blijven zitten. Dat je van afstand ziet en die weet, en dat is wat ik nodig heb. En dat is wat de Heere overvloedig wil geven. Iedere avondmaalstafel wordt het duidelijk. Er is over. Er is brood over, er is wijn over. En nog veel meer geld, er is genade over. Als wij die genade dan maar niet aan de kant schuiven. Amen.